Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanwege het overlijden van zuster Bakker de Vries willen we met elkaar gaan zingen uit de 89ste psalm, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt in vers 19 van de 89ste psalm. We willen in deze dienst het woord van de Heer gaan openen in Exodus, het tweede hoofdstuk. Vanaf vers 23 lezen we door tot en met vers 10 van hoofdstuk 3. Exodus 2, vers 23 tot en met vers 10 van hoofdstuk 3. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof. En dat doen we deze morgen, deze dankdag, met de woorden uit zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Om daarna te gaan zingen uit de 85ste psalm, het tweede vers. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Vers 2 van 85.
En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En God kende hen. En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg Gods te Horeb. En de engel des Heren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van een braambos. En hij zag en zie, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En God zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht. Waarom de braambos niet verbrandt. En toen de Heren zag dat hij zich daarheen wendde om het te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van de braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zeide voorts, ik ben de God uws vaders, de God Abrahams, de God Isaacs en de God Jacobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. De Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaars en het opvoeren uit het land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten en der Hetieten en de Amorieten en de Ferizieten en de Hevieten en de Jebusieten. En nu zie, het gekrij der kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukten. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, omdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Volgens zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomt. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons door ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Thank you.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Exodus 3, en dan het slot van vers 2. Exodus 3, het slot van vers 2. En het braambos werd niet verteerd. We willen met elkaar gaan zingen uit de 60ste psalm en daarvan de versen 1 en 3. O God, hoe hebben wij getreurd, en ook het derde vers. Geef Heer, opdat van angst en strijd beminde volk moog zijn bevrijd. 1 en 3 van de 60ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 66ste psalm en daarvan het 5e vers. Vers 5 van 66 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, dankdag 2022. Waarvoor valt er dan te danken? Wat is er deze dag dan om voor te danken? Immers, de oorlog in Oekraïne houdt de wereld in haar greep, terwijl er geen zicht is op een vredesoplossing. En de enorme opleving van het coronavirus in China doet velen in ons land hun hart vasthouden. De huizencrisis die vele woningzoekers, met name ook de jongeren, tot wanhoop drijft. De klimaatcrisis die harde maatregelen vraagt om rampen te voorkomen. De hoge inflatie die het leven voor velen onbetaalbaar maakt. Als we denken aan de hoge olieprijzen, de besluiten van de overheid, het beleid van de overheid en de vele saneringen, zien we op Urk dat er van de vissersvloot weinig dreigt over te blijven. Als we kijken naar onze kerken, dan dreigt de crisis in onze kerken volledig te ontsporen. Dankdag. En dan de vele sterfgevallen in de achterliggende tijd. In onze gemeente 4, in de achterliggende 2 maanden. Ingrijpende overlijdens van hele jonge mensen. Wie kan dan nog dankdag houden? En als we kijken, ieder van ons in zijn of haar persoonlijk leven, verlies in de familiekring, een broze gezondheid, spanningen die er kunnen zijn in het gezin of in de familie, de prestatiedruk op uw werk, wat u misschien te veel dreigt te worden, de schoolprestaties die niet zo gaan zoals jij het graag zou zien. Het geestelijke, als je elke dag weer aanloopt tegen je eigen zondige ik. Of als u misschien bij uzelf wel eens merkt een bepaalde gelatenheid als het gaat om geestelijke zaken. Dat u moet constateren, het is allemaal zo vlak en zo oppervlakkig van binnen in het hart. Kunnen we zo dan wel dankdag houden? Is er dan wel reden om dankdag te houden? Jazeker. Juist tegen die achtergrond van al die zorgelijke ontwikkelingen. Juist in deze donkere, beangstigende tijd. Juist als u uzelf zo bent tegengekomen en misschien ook wel bent tegengevallen. Juist in dat licht is dankdag zo gerechtvaardigd. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking. En toch niet verteerd. 2 gedachten. Allereerst het braambos bedreigd door het vuur en in de tweede plaats het braambos bewaard in het vuur. En toch niet verteerd. Het braambos bedreigd door het vuur en het braambos bewaard in het vuur. En hij zag en zie, het braambos brandde in het vuur. Een brandje in een droge, hete woestijn. Daar kijkt niemand toch van op. Dat gebeurt wel vaker. Ook bij ons in de achterliggende zomer gebeurde het wel dat die combinatie van hitte en droogte gemakkelijk leidde tot brandjes. In de hei of in de berm. In Oosterse landen gebeurt dat nog veel vaker. En daar hebben ze elk jaar wel te maken met enorme bosbranden. De combinatie van hitte en droogte zet iets zomaar in de brand. Soms kan het ook nog wel heel bewust gebeuren als je denkt aan de schaapherders die met hun kudde trekken door de velden. En dan gebeurt het wel eens dat ze heel bewust weidegrond in brand steken om te voorkomen dat concurrerende herders met hun schapen daar gaan weiden. Maar vaker is het onvoorzichtigheid als er een brandje ontstaat. Rondtrekkende Bedouinen die niet altijd voorzichtig zijn omgegaan met vuur. Ze gebruikten vuur om vlees te braden. 'S nachts warmden ze zich nog bij het vuur. En als ze dan 's morgens vertrokken, lieten ze wel eens een smeulend vuurtje achter. En als dan in de loop van de dag de zon steeds feller ging schijnen, dan kon die hete zon dat smeulende vuurtje weer doen oplaaien. En binnen korte tijd stond alles dan in brand. Vaak waren het van die korte brandjes die snel weer uitdoofden. Het kon ook wel eens gebeuren dat hele stukken weidegrond in de as kwamen te liggen. Hier gaat het om een braambos, dat vlam vat. Een braambos. Dat is een doornenstruik. Eigenlijk zijn het vooral wat stekelige takken die er liggen. Onbetekenend, gering. Die doornenstruik die eigenlijk geen enkele waarde heeft. Struikgewas wat niet meetelt en vaak alleen maar wat in de weg ligt. Als je erin trapt, of als je zo'n struik aanraakt, kun je flink bezeren. Het is dus geen eikenboom of een jeneverboom dat die vlam vat. Zo'n eikenboom of een jeneverboom dat van nut kan zijn in die droge, hete landsteppen. Daar kon iemand schuiling zoeken tegen de hitte van de zon. En bij zo'n boom was vaak ook een waterbron in de buurt. Als zo'n boom in de brand staat, is dat niet fijn. Maar een brandende doornstruik, daar hoef je toch niet druk om te maken. Nu blijkbaar wel, want het trekt de aandacht van Mozes. Mozes die inmiddels zo'n 80 jaar oud is. Het is alweer zo'n 40 jaar geleden dat hij wegvluchtte uit Egypte. Waar hij het leven leidde van een prins aan de hof van Farao, maar waar hij door doodslag op de vlucht moest gaan. Hij kwam uit in Midian, waar hij een vrouw vond, waar hij kinderen kreeg. Al zo'n 40 jaar lang verblijft hij daar, zwervend met de kudde die hij ontving door het gebied van Midian. Vaak terugdenkend aan het volk van Israël dat verblijft in Egypte. Want terwijl Mozes in het land van Midian verblijft, wordt Israël zwaar verdrukt door de farao. Het was voor het volk een hopeloze tijd geworden. Onze schriftlezing begon ermee. In een nood was het volk gaan roepen tot God. Ze zuchten, ze schreeuwden om de slavendienst. Ze riepen om hulp. Ze jammerden vanwege hun ellende. En Mozes, hij weet van hun nood. Maar hij kan daar in Midian niets voor hen betekenen. Wat zal hij zich ellendig hebben gevoeld? Wat zal hij zich nutteloos hebben gevoeld? Zijn leven als schaapherder. Het lijkt zo doelloos. En God? Al die jaren houdt hij zich stil. Wat een strijd zal dat gegeven hebben in het hart van Mozes. Waar blijft nou de vervulling van zijn roeping? Wat is nou hier in Midian zijn levenstaak? En dan ziet hij dat brandje. Als schaapherder kent hij het woestijnleven. En hij wist dat er in het middaguur brandjes kunnen ontstaan. Maar nu is het anders. Die struik, die brandt wel, maar verteert niet. En er is geen takje in die struik dat verbrandt. Wat is hier aan de hand? Het wekt de nieuwsgierigheid op van Mozes. Want dat brandende braambos bevat een les. En dat blijkt ook wel uit het vervolg waarin de Heere aan Mozes zijn bedoelingen met Mozes duidelijk maakt. Dat Mozes geroepen wordt terug te keren naar Egypte om het volk van Israël daaruit te verlossen. Er gloort hoop. God heeft hun gekerm gehoord. God gedenkt aan zijn verbond. En God heeft zijn kinderen gezien in hun ellende. Het is vanwege zijn verbondstrouw dat de Heere aan zijn volk gedenkt. En de Heere openbaart zich nou in die brandende braambos. En daar willen we nu op gaan letten, want daarin ligt een hele diepe symboliek opgesloten. De Heere verschijnt dus niet in een grote boom, in een sterke eik, maar in zo'n geringe, onbetekenende doornstruik. Het volk van Israël, dat is nou geworden daar in Egypte, als zo'n braambos. Onaanzienlijk. Gering in het oog van de wereld. Gedrukt, verdrukt van alle zijden. Zo'n stekelige, onbeduidende braamstruik. Nou, Gods volk wordt in de schrift wel eens mooier beschreven, toch? Als een lelie in Hooglied. Als een kudde in Psalm 80. Als de tempel Gods. In Hooglied wordt Gods volk wel eens vergeleken met een lelie tussen de doornen. Maar nu wordt er niks liefelijks gezegd van Israël. Ze worden niet voorgesteld als een zederboom. Ze worden niet getekend als een indrukwekkend woud. Maar hier de omschrijving van een doornenstruik in de woestijn. Dor, doods, stekelig, niets waard. En dat braambos staat nog eens in brand ook. Dat wijst op de vuur van de onderdrukking die ze ondervinden. Dat wijst op de hitte van de tegenstand waarmee ze te maken krijgen. Dat brandende braambos laat zien de situatie waarin ze verkeren in Egypteland. En het volk dat zucht onder het zware juk van de dienstbaarheid. Gedwongen tot slavenarbeid in de tichelovens. Ze dreigen geheel en al vernietigd te worden onder die slavendienst van de farao. En daarachter ligt schuld. Want ze zijn zelf opgegaan in het leven van Egypte. Ze hebben de afgodendienst erover genomen. En ze voelen zich meer en meer thuis in Egypte. En ze weken af van de God van hun vaderen. En ze zagen niet meer uit naar een terugkeer naar Kanaan, naar het land dat de Heere aan hun vaderen had beloofd. En nu worden ze daar in Egypte verdrukt. Ze zijn gebracht tot de slavernij van de harde dienstbaarheid. Het is al niet veel, droge takkenbos, een verdorde braamstruik. En dan ook nog eens in de woestijn waar niks groeit, waar niks bloeit. En dan ook nog eens dat het vuur erin gaat. Het vuur van de verdrukking. Het vuur dat wijst ook altijd in de schrift op Gods heiligheid. En hiermee is het volk toch eigenlijk een prooi voor de vlammen. En het tekent de geringheid van het volk in het oog van de wereld. Wat stelt dat volk Israël voor? Farao, hij denkt er alles mee te kunnen uithalen. Hij kan ze ongestraft inzetten als slavenarbeiders, om zo goedkope arbeidskrachten mee te hebben. En de kinderen Israëls, ze hebben zelf geen enkele rechten meer. Ze liggen daar gekneld onder de macht, onder de boeien van Farao. Een brandende braambos. Een beeld van een verdrukt en een vervolgd volk. Een veracht volk. Maar is het daarmee ook niet het beeld van de kerk? Want het is nog niet voor niets dat de kerk van Schotland, maar ook onze eigen christelijk geformeerde kerken, juist dat braambos hebben als symbool voor de kerk. Veracht, opgezweept, verdrukt. Zo is de kerk toch. In de woestijn van deze wereld staat een doornige struik. Stel niets voor, het heeft geen betekenis. In de ogen van de wereld is het onaanzienlijk en onaantrekkelijk. En de samenleving die heeft geen oog meer voor de kerk. Het is als een takkenbos. Zo wordt er vandaag de dag toch ook in ons land naar de kerk gekeken. De kerk heeft geen invloed meer. Voor de overheid is de stem van de kerk niet meer belangrijk. En zien we zelfs allerlei ontwikkelingen waarin de overheid er eerder meer aan doet om de kerk en de kerkleden onder haar knoet en onder haar zweep en onder haar ideologie en onder haar gedachten te krijgen. Maar meer en meer verliest de kerk toch zeggingskracht. Ook over onderwerpen die toch strikt gerelateerd zijn aan Gods woord. Ach, wordt er gedacht, wie heeft er last van als daar de brand in gaat en als er van die kerken niets meer overblijft. Het wordt zelfs letterlijk gezegd. De kerk, oh, die heeft haar langste tijd gehad. En het christelijk geloof, ouderwets, hopeloos achterhaald. Standpunten die echt niet meer van deze tijd zijn. Slechts een bosje droge takkenborst. Steek er de brand maar in. Pak ze maar aan. Zien we dat niet om ons heen? In alle discussies die er spelen. Onderwijs. Op Bijbels reformatorische grondslag. We zien hoe de onderwijsinspectie er dikwijls op afkomt en ook allerlei beperkingen gaat opleggen en allerlei voorschriften gaat doen wat betreft onderwijsmethodes. Opkomen voor het ongeboren leven? Nee, dat is intimidatie, want dan kom je aan de positie van de vrouw. Moeite om op zondag te werken? Dat is dan jouw probleem, want Het wordt gewoon vandaag de dag van je gevraagd. Bijbelse bezwaren tegen die doorgeslagen genderideologie? Wagen niet iets van te zeggen, want je moet vooral respect hebben voor ieders keuze. Dan zien we hoe het vuur van de verdrukking steeds hoger oplaait. En als we wat dichter bij huis blijven, merken we dat toch ook in onze eigen kerken. Allerlei Bijbelse standpunten die op losse schroeven staan. In diverse klassen dat men handelt tegen de synodale besluitvorming in. Een nieuwe hermeneutiek die zijn duizenden verslaat. Een situatie in een stad of in een seculiere omgeving die soms als motivatie wordt gebruikt om Bijbelse standpunten aan te passen aan de mening van de moderne mens. Waardoor je kan zeggen, wat de Bijbel zonde noemt, wordt vandaag de dag geen zonde meer genoemd. En is dat niet de situatie die het zo ernstig maakt? Waar je ook bang van kan worden. Als we zien hoe Gods woord steeds meer zijn gezag ook dreigt te gaan verliezen. En allerlei nieuwe dwalingen binnenkomen. En ook zo gemakkelijk worden goed gepraat en worden vlak gestreken. We staan erbij en we kijken ernaar. Brandende braambos in de woestijn. Maar kijk dan nog eens wat duidelijker. Want als je daarnaar kijkt, zie je dan daarin ook niet je eigen beeld terug. Want als er in de Bijbel gesproken wordt over doornen, dan begint dat toch eigenlijk al in het paradijs. Want als Adam, als die in de zonde is gevallen, dan klinkt het oordeel over de aarde dat de doornen en distels zal voortbrengen. Dus als er over doornen wordt gesproken, wijst dat op de zondigheid van ons mens. Dan komt op een heel aantal momenten komt dat toch terug. Die doornen, die we ook weer zien als als eeuwen later de Heere Jezus staat in het rechthuis van Pontius Pilatus. En als ze hem een kroon van doornen gevlochten op zijn hoofd zetten. En van de Heere Jezus een spotgevangene maken. En in de schrift wordt een mens ook diverse keren vergeleken met doornen. Als we denken aan 2 Samuel 23 in vers 6. Als David daar spreekt over de mannen Belials, dan zegt hij van hen, die zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden. Dat zijn dus mensen die niet willen bukken onder de tucht. En als Micha, in het profetenboekje Micha, als hij daarin ook tekent de verdorvenheid van Sion, dan zegt hij van dat volk, de beste van hen is als een doorn. En Paulus, in zijn brief aan de Hebreeën, in Hebreeën 6, vers 8, spreekt hij ook over de doorns. Maar die doornen en distels draagt, die is verwerpelijk. En nabij de vervloeking, welker einde is de verbranding. Een doornenbos is dus nergens anders geschikt voor dan om verbrand te worden. Dan gaan we ook begrijpen wat dat beeld van dat brandende braambos nou ook duidelijk maakt. Wie wij zijn. Want daarmee wordt onze afkomst getekend. Een zondaar. Een Adamskind. Eén die verwerpelijk is en één die de verbranding nabij is. vergankelijk, onaanzienlijk, vruchteloos, zonder heerlijkheid en zonder schoonheid. En hebt u die stekelige aard bij uzelf al opgemerkt? Dat zo snel de stekels overeind gaan, als Gods woord opengaat en de schrift u wijst op een zonde. Die je daarom van het woord afkeert en je hart ervoor gesloten houdt. Nee, want wij zijn van onszelf geen sierlijke plant of een edele boom. Wij zijn niet anders als een doornenstruik, onaanzienlijk, stekelig en droog. En wij brengen van onszelf geen vruchten voort tot eer van God. Dat mistroostige beeld van die doornenstruik, van die brambos, tekent nou de mens ten voeten uit. Wij hebben immers tegen God gekozen. En wij zijn tegen God opgestaan. En wij hebben God in het paradijs onze rug toegekeerd. Wij wilden losleven van God. En we zijn het paradijs uitgedreven. En sindsdien doden we rond door de woestijn van het leven. En op onze levensakker groeien geen vruchten meer tot eer van God. Het enige dat wij voortbrengen zijn doornen en distels. De struik van ons leven heeft alleen maar doorns. Zouden we daar niet beschaamd ons hoofd onder hebben te buigen? Als de Heilige Geest u dat beeld van die brandende braambos laat zien, dan laat hij u daarmee uw eigen beeld zien. Dan komt de schaamte in het hart en droefheid vervult uw hart vanwege uw zonde. En dan moet je erkennen dat je jezelf in zo'n schaamteloze en hopeloze situatie hebt gebracht. Van zo'n brandende braambos, dat dat ook geheel je eigen schuld is. Wordt het niet tijd dat we dat eerlijk tegenover de Heere zullen belijden? Onze schuld en onze zonde. Dat we erkennen dat het toch naar recht is als het vuur erin gaat. En als die vlammen heel ons bestaan zouden verteren. Wat is dat ons leven niet, dat het nergens toe deugt en dat heel ons bestaan vol doornen en distels is. Stekelig, vruchteloos, afkerig en dood. En wat past daarbij? Het vuur van Gods oordeel. En toch, als je dan ziet naar dat beeld, dan wordt dat braambos bewaard in het vuur. Onze tweede gedachte. Als je daar zo naar kijkt, met die brandende braambos, dan zou toch alle moed je gaan ontvallen. Het braambos dat het waard is om aan het vuur prijsgegeven te worden. En het vuur dat niet alleen wijst op Gods verdrukking, maar ook spreekt van Gods oordeel. Maar nu verschijnt God in dat braambos in een vuurvlam. Dat lezen we. En de engel des Heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En wie is nou die engel des Heren? Het is in elk geval meer dan een engel of een boodschapper. Als we kijken naar vers 4, dan zien we dat het daarin gaat om de Heere zelf. En in vers 6 openbaart hij zich als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Het gaat hier dus om een verschijning van God. Zoals de Heere verscheen aan Abraham bij de tenten van Mamre. Of zoals de Heer aan Manoach, de vader van Simson, verscheen. God verschijnt. zien we trouwens steeds vaker in dat boek Exodus. God die verschijnt in een vuurvlam. We zien het ook in Exodus 13, vers 21, waar het ook staat dat hij verschijnt in een vuurkolom. Of op die berg Sinaï, in Exodus 19, als de Heere neerkomt, neerdaalt in vuur. En in Exodus 40, waar we het zien dat er 's nachts was er vuur op de tabernakel in de woestijntijd. Vuur als beeld van Gods majesteit en Gods heerlijkheid. En als de Heere verschijnt in het vuur, is dat een teken van zijn macht, van zijn heerlijkheid, van zijn heiligheid. De Psalm 30, die daarvan spreekt in de 97e psalm, is natuurlijk beleid wat het vuur, wat het ook inhoudt. Psalm 97, het staat in het derde vers. Een vuur gaat voor zijn aangezicht heen en het steekt zijn wederpartijen rondom aan brand. Siddering vervult Paulus als hij denkt aan die woorden, want onze God is een verterend vuur. Die vuurvlam is dus een symbool voor Gods advent, voor Gods komen in het Oude Testament. De Heere die komt in een vuurvlam. Maar dat kan dan toch eigenlijk weinig goeds betekenen. Een droge takkenbos? Een vuurvlam? Dat gaat toch niet samen? Stel je maar voor, jongens en meisjes, als je lucifer, als je die steekt bij droge en dorre takken, nou, dan weet je toch wat er gebeurt. Dan gaat de fik erin. Binnen no time staat alles dan toch in lichte laaien. En blijft er van die takjes helemaal niets over. Een vuurvlam. En die takkenbos. Dat gaat toch niet samen. En als God dan verschijnt in een vuurvlam. Aan zo'n doornig volk. Aan zo'n volk van zondaren. Dan belooft dat toch weinig goeds. Want een heilig God en een ellendig zondaar, die kunnen toch niet samen bestaan. En een verterend vuur kan toch niet wonen in een takkenbos vol ongerechtigheid. Gods heiligheid en de stekeligheid van de mens, die verhouden zich toch niet met elkaar. Deze vuurvlam, die zal toch die braambos in brand steken, in brand zetten en verteren. Mozes ziet het. Die braambos, die brandt. En die doornenstruik vat vlam. Maar dan ziet hij iets bijzonders. En hij zag, en zie het staat er twee keer, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. Die vlammen laaien hoger en hoger, maar geen takje en geen doorn wordt tot as. Hoe kan dat? Wat is hier aan de hand? In die doornenstruik woont God. Hij is daar woning gaan maken. Ziet u, dit is toch de boodschap van het evangelie. De heilige God die wil wonen bij zondaren. De Heere die wil wonen bij ellendige, schuldige mensen. De Heere die in het midden staat van de brandende braambos. God die wil wonen in een vruchteloze doornstruik. De lichtglans Gods daalt neer in die doornstruik. En dat is toch de openbaring van de eeuwige en oneindige God, die in zijn neerbuigende goedheid zich inlaat met een vergankelijk en zondig mens. Hij verschijnt in een vuurvlam en het braambos verteert niet. Hoe dat kan? Alleen in en door zijn Zoon Jezus Christus. Want in Christus kan en wil God wonen onder zondige mensen. Begrijpt u dan nu ook wie die engel des Heren is, die daar verschijnt uit het midden van die braamstruik? Daarmee wordt de Heere Jezus bedoeld. Hij staat in het midden van dat braambos. En daarom verteert die doornenstruik niet. Begrijpt u, hij komt daar waar onze schuld is. En zo is hij gekomen in de woestijn van deze wereld. En daar wilde hij, als die vuurvlam der gerechtigheid, wilde hij wonen in dat braambos, in die doornstruik Israëls. Hij, die in alle verdrukking benauwd is geweest. Er is geen verdrukking die Gods kerk kan overkomen, die hem vreemd is. Hij die zichzelf verloochende. Hij die de gestalte aannam van een dienstknecht. Zo kwam hij onder de mens. Al moesten ze hem niet. Al spuugden ze hem uit. En struikelden ze over hem. Verwierpen ze hem. Waardoor voor hem het vuur van de verdrukking alsmaar hoger laaide. Ja, voor hem was er ook het vuur van Gods oordeel. Hij werd geworpen in de vlammen van Gods vuur. Want hij kwam naar deze aarde om te lijden en om te sterven. En hij werd beladen met de zonde en de schuld van mensenkinderen. Die doornenkroon die op zijn hoofd werd gevlochten, dat was omwille van onze zonde. Zo moest hij zijn gang gaan naar Golgotha's kruis, waar hij werd ondergedompeld in de gloed van Gods gramschap. En waar hij werkelijk heeft ondervonden wat het is dat onze God een verterend vuur is. Hij, die onder de verzengende hitte van Gods toorn werd verteerd. De toorn van God die zich tegen hem ontbrandde. Omdat hij daar hing als borg voor zijn kerk. Strompelend en struikelend was hij de weg gegaan naar Golgotha. Maar daar werd hij ondergedompeld in de oven, de vuuroven van Gods gericht. En in hem is Gods toorn geheel en al uitgebrand. De hitte van Gods gramschap is geblust en het vuur van Gods toorn is in hem gedoofd. Want hij liet zich verteren in de plaats van zijn kerk. Begrijpt u, daarom kan ook alleen in hem, kan zo'n stekelig Adamskind voor God bestaan. Ja, want als u in Christus bent, dan bent u bewaard voor de vuurvlammen van Gods toorn. Maar wie niet gelooft in Christus, die zal voor eeuwig moeten omkomen in die vlammen van Gods toorn. En van onszelf zijn we niet meer dan een stekelige braamstruik. Maar God wil nou om Christus wil nog naar zulke mensen omzien. En hij weet raad met doornen en distels. Hij heeft er zelfs van gesproken. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een myrteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam. Tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. God die daarin toch zijn oneindige goedheid en ontferming ook toont. Waardoor dennenbomen en myrtebomen de plaats zullen innemen van zo'n stekelige doornenstruik. En zo zal God zijn volk toch maken tot een lelie, tot een myrteboom, tot een dennenboom. Die een heerlijke geur ook zal gaan verspreiden. En die heerlijke vruchten ook zal vertonen. En toch niet verteerd. Die braamstruik die staat in brand. Maar de kerk van Christus die zal niet verteerd worden. En is dat niet moedgevend? Juist op een dankdag als wij moeten belijden dat we er met z'n allen een potje van maken. Als volk, als dorp, als kerken, persoonlijk. Er is alle reden dat wij verteerd zouden worden in de vuurvlammen van Gods gericht. Maar er is nog een kerk. En er is nog een gemeente. En we mogen nog zijn in het heden der genade. We zijn nog niet verteerd. En dat is dankzij Gods trouw, Gods ontferming en Gods goedheid. O zeker, die vuurvlammen, ze zullen nog hoger oplaaien. De verachting en de vernedering door de wereld zal worden gevoeld. Maar toch niet verteerd. Het is het merkteken van onze kerken. Brandend materiaal waarvoor je zal denken dat het aan de vertering nabij is. Wijst op de moeite en de vervolging. En toch niet verteerd. Nectamen consumebatur. Dat wil zeggen, wel neergeworpen, maar niet verworpen. Wel vervolgd, maar niet vernietigd. Wel verdrukt. Ook beschermd. Zo klein, onaanzienlijk, gering. Het stelt niks voor in het oog van de wereld. Maar God woont erin. Hij bewaart in het vuur. Dat stemt toch tot verwondering. Menselijkerwijs zou je het oordeel verwachten. God denkt in zijn toorn aan zijn ontferming. We mogen nog zijn in het heden der genade. Staat de kerk in brand. Het vuur van de verdrukking heeft een louterende werking. Ja, alles wat namaak is, wat niet echt is, dat zal uiteindelijk door het vuur vergaan. Maar het echte goud, dat komt juist des te heerlijker uit het vuur tevoorschijn. En het vuur van de beproeving, dat ook klein houdt, afhankelijk van de Heere. De vlammen raken alleen maar hoger, naarmate de wederkomst van Christus nadert. Het is toch ook voorspeld. Verdrukking, vervolging, liefdeloosheid. De liefde van velen die zal verkouden. De antichrist die ook zijn pijlen zal gaan afschieten. Er overkomt ons niets vreemd. En toch, niet verteerd, want Christus is bij haar. De kerk staat in brand, maar het hoofd van de kerk staat in haar midden. Hij staat te midden van de vlammen. De kerk die staat op verschroeide grond, maar die engel des Heren, die bewaart haar. En in en om Christus wil kan God zondaren verlossen uit het verderf. En zo geeft dit beeld, dit visioen, wat Mozes hier mag zien, dat geeft dan toch ook moed. Zo'n brandende braambos als een bewijs van Gods trouw. Al staat de kerk in brand, al staat de wereld in brand, al zijn wij zelf niet meer dan brandbare doornenstruiken, in Christus is er bescherming tegen het vuur van Gods gericht. En dat alleen geeft ook verwachting voor de toekomst. Want dan zegt Jesaja in hoofdstuk 43, tweede vers, spreekt hij daarvan. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Bedenk wel, alleen door die engel des Heren. Want buiten Jezus Christus is God een verterend vuur. En buiten hem zal het vuur van Gods toorn u wel verteren. Begrijpt u? Dat roept u op. Het spoort u aan om tot Christus te gaan. Voor het eerst of bij vernieuwing. Zonder uitstel. Want die vuurvlam van Gods gericht zal u niet raken als u in Christus bent. En alleen die vuurvlam van Gods gericht, die zal u niet raken als u geborgen bent achter het bloed van de Heere Jezus Christus. We gaan straks de Heere danken voor alle zegening. Voor alles wat we bij elkaar hebben gesprokkeld. Maar bedenk, het vuur zal er eenmaal ingaan. Het zal alles door vuur vergaan wat wij hier bijeen hebben gesprokkeld. U moet Jezus hebben. Persoon, als uw eigendom. Door het geloof verkregen. Alleen dan heb je echt reden, stof om te danken. Dan alleen is er ook bewaring tegen de vuurvlammen van Gods gericht. Hij is nog te vinden en hij biedt zich nog aan. Laat hem dan niet staan, opdat u in het vuur niet zal ondergaan. Amen. laten we de Heere danken. En toch niet verteerd, Heer, het spreekt van het wonder dat u in die vuurvlam wilde wonen, in die doornenstruik, reddend en verlost, omdat u, o Heere Jezus Christus, bent ondergegaan in de vuurvlammen van Gods gericht aan het kruis van Golgotha. Heere, doe het ons verstaan dat er enkel bescherming is in Christus, maar dat buiten Christus u een verterend vuur bent. We danken uw naam voor al die keren dat het evangeliewoord mocht uitgaan. De prediking heeft geklonken dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. O Heere, u kent ze. Misschien wel hen die al zo lang in de kerk zitten. Misschien ook nog wel overal zich op voorstaan. Maar die buiten Christus leven. En die onder het oordeel van u liggen. O Heere, trek ze eruit. Opdat ze niet in het vuur en door het vuur zullen vergaan. We danken u dat het evangeliewoord mocht klinken. Hoorbaar, zichtbaar, ook in de bediening van het heilige avondmaal. En in de bediening van de heilige doop. We danken u dat de schriften open mochten gaan. Op de zonderschool, op de catechisaties, op de verenigingen, op de huisbezoeken, op de diaconale bezoeken. We danken en erkennen uw naam daarvoor. Wat een bemoeienis toonde u nog met ons leven. En toch niet verteerd dat het woord nog steeds tot ons klinken mocht. We danken u voor het werk dat de broeders van de kerkraad hebben mogen verrichten. Dat u hen daartoe ook de kracht en de gave hebt geschonken. Gedenk u ze bij de voorduur, ook met allen die een lief en dierbaar zijn. We danken u voor al het werk dat in de kerken mocht plaatsvinden. In de verschillende deputaatschappen, de theologische universiteit. We mogen daarin ook uw zorg opmerken. Onze kerken, bij alle zorgen die er zijn en spanningen die er leven, toch niet verteerd. We danken u voor het werk onder uw bondsvolk Israël. Het werk op de zendingsvelden, evangelisatieposten. Zegent u het. Heer, u hebt heel veel geschonken, waar we uw naam voor mochten danken. Als we denken aan de tijd tussen biddag en dankdag. Er mocht werk worden verricht. De boeren mochten de gewassen van het land afhalen. U gaf nog te eten en te drinken. We mogen uw naam voor erkennen. We denken aan de vissermannen die er wekelijks op uitgingen om de vissen te mogen vangen. We danken u voor de oogst. We danken u voor de vangst daarin. En tegelijk, het is zo met zoveel zorg vervuld. Als we denken aan alle ontwikkelingen in de visserij, hoe het allemaal zal gaan, dan mogen we ook vragen, wilt u daarin ook uw weg bekendmaken? In het bijzonder alle vissermannen die er zo van nabij mee te maken hebben, die niet meer aan het werk misschien kunnen, of voor wie het spannend is of ze nog de liefde van hun hart kunnen blijven volgen. We mogen u vragen, ontfermt u zich over hen en schenk wat ze nodig hebben. We danken u voor al het werk wat u hebt willen geven, ook in de maritieme sector. Velen die het water op zijn gegaan om hun boterham te verdienen. We danken u voor uw bewarende hand, ook daarin. We mogen u danken voor al het werk wat er is verricht. Als we denken aan de handel, als we denken aan het transport, als we denken aan de visverwerkende sector, als we denken aan alle beroepsgroepen, ook in het midden van de gemeente waar mensen hun werk mogen verrichten. Danken we u dat daar de mogelijkheid toe was. Dat u de kracht en de lust daartoe gaf. We bidden u voor hen die niet meer kunnen werken. Die zijn uitgeschakeld. We mogen u vragen, wilt u ook hen gedenken en ontfermt u zich over hen? We mogen uw naam danken. Dat onze kinderen naar school toe mochten gaan. Dat ze onderwijs mochten ontvangen op grond van uw woord. Wat een voorrecht dat het nog kan. En bij alle zorgen die daarover leven, mogen we u bidden. Geef toch dat het ons als ouders mag brengen voor uw aangezicht. Dat we zuinig ook zullen zijn op het Bijbels reformatorische onderwijs. We mogen uw naam danken voor de zorg die in ons land gegeven wordt. In de ziekenhuizen, waar vele doktoren ook werken, operaties verrichten, behandelingen geven, de verzorgingstehuizen waar mensen verblijven, allerlei andere instellingen waarin zorg gegeven wordt. We danken u dat we mogen wonen in een land waarin ook zoveel zorg gegeven wordt. Als we dan denken in het midden van de gemeente, zijn ze er toch ook die ziekenhuizen zijn ingegaan, onderzoeken hebben ondergaan, soms zijn opgenomen. Ook nog heel kort geleden, als we denken aan onze zuster Woord Kaptein, die in het ziekenhuis terechtkwam, ze is daar behandeld, ze heeft een stent gekregen. We mogen uw naam danken dat ze weer ook thuis mocht komen. En we mogen u vragen, wilt u haar ook verder herstel schenken? We danken u voor de zorg die zuster Postbakken kreeg in de Schakel. Dat ze eerst enige tijd in het ziekenhuis heeft verbleven. En nu mag ze weer thuis zijn. We mogen ook uw naam danken voor uw bewarende en sparende hand. En mogen we u vragen, wilt u haar ook in het verdere uw zegen niet onthouden? We mogen u danken met en voor onze broeder Verbaan, dat hij voor het eerst sinds zo lange tijd weer in de kerk mag zijn. U hebt hem willen bewaren en sparen voor zijn vrouw en voor hun kinderen. Ook daarin mogen we uw hand opmerken. Het had toch ook zo anders kunnen aflopen. Als hij toen naar het ziekenhuis werd gebracht, de ingrijpende operatie moest ondergaan. We danken u voor uw sparende hand en bidden u om uw zegen over zijn leven. Heere, zo mogen we uw naam danken. Danken dat er huwelijken gesloten mochten worden. Dat er kinderen geboren mochten worden. Dat u ook geeft dat het gezinsleven ook in onze dorpsgemeenschap nog door kan gaan. U weet ook waar dat onder spanning staat. Waar het druk geeft, ontfermt u zich. Maar ze zijn er ook die mogen terugzien op jaren waarin ze uw trouw en uw bescherming en bewaring hebben ondervonden. Als we denken aan de familie Kaptein Kramer, die mochten gedenken 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. Dan past het toch om uw grote naam daarvoor te danken. Alles wat ze van u hebben gekregen al die jaren, de kinderen en de kleinkinderen die ze mochten ontvangen, wat bent u daarin ook goed voor hen geweest? En we mogen u vragen, wilt u bij de voorduur hen ook alles geven wat ze behoeven? We mogen uw naam ook danken dat de familie De Vries Kaptein mochten gedenken. 65 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar gegeven te zijn. Als ze nu beide verblijven in het kompas en als ze ook merken hoe de jaren zijn doorgegaan en allerlei ook lichamelijke en geestelijke zorgen met zich meebrengt, past het toch ook om boven dat alles te mogen schrijven de dank aan u voor alles wat u hen gaf al die jaren door, alles wat ze van u hebben verkregen. En dan mogen worden gevraagd, wilt u hen bij de voorduur gedenken en dat de ogen van hun ziel geslagen mogen zijn op u, o Heere Jezus Christus, die zondaren roept en zaligt. Geef alles wat ze nodig hebben. Heere, zo is er veel om uw naam voor te danken. Voor alle dingen die er mochten gebeuren. Als we denken aan de overheid die wij hebben gekregen uit uw hand. Plaatselijk, provinciaal, landelijk. Dat die ook sturing mogen geven in het maatschappelijke leven. We dragen hen aan u op en bidden om uw zegen. Wilt u zich over hen ontfermen? Vervul ze met wijsheid en dat ze in de plannen die ze maken, het beleid dat ze uitstippelen, dat ze daarin ook zich zoeken te onderwerpen aan u en aan uw woord. We danken u voor de burgemeester en de wethouders die we hier plaatselijk mogen hebben, die toch ook in hun beleid ook zoeken zich te laten leiden door uw woord. Wilt u ze zegenen en tot een zegen stellen, ook voor onze dorpsgemeenschap. Zo mag uw naam worden gedankt voor alles wat u gaf. En tegelijk, u weet ook hoe voor velen onder ons de dankdag samen gaat met verdriet, met verlies en met pijn. Wilt u ook daarin gedenken, als er ook zoveel reden is om te bidden, om uw naam aan te lopen, om een zegen af te smeken. Dat dan het woord van vanmorgen, en toch niet verteerd, mag aansporen tot u uit te gaan. Zo leggen we alles neer voor uw aangezicht. Dankend voor wie u bent, voor wat u gaf. Biddend om vergeving van al het zondige. Biddend om uw hulp en bijstand, ook voor de laatste uren van dit jaar. Maakt u zo alle dingen wel, dat vragen we, om Christus wil. Uw grootste gift, uw grootste gave, waarvoor u toekomt alle dank, alle eer, alle lof en alle aanbidding van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het 10e vers: Gelooft zij God met diepst ontzag. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.